Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom. Ik vind het heel fijn, ik ben daar heel dankbaar voor dat jullie allemaal de weg hier naartoe gevonden hebben. Ik zal straks, voordat ik begin, even iets zeggen over de voorgeschiedenis van wat ik vanavond met jullie ga delen. Maar allereerst wil ik eigenlijk een ogenblik stil zijn en de avond opdragen. Vragen om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Abba, Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw genade. Dank u wel dat we u mogen kennen als de God van de schepping en de herschepping. Dat we in Yeshua bij uw volk mogen horen, maar vooral bij u mogen horen. En dat u via uw volk uw woord hebt nagelaten als het ware aan ons. Waar we in mogen graven, in mogen putten, waar zoveel rijkdommen in te vinden zijn. En dat mogen we doen en dat kunnen we doen omdat we daarin uw grootheid ontdekken. U alleen bent God. We willen u eren en zo ook deze avond vragen dat het een avond van u zal zijn. Dat u erin doorklinkt en dat u de eer ontvangt. In de naam van Yeshua. Amen. Ja, als begin kom ik goed door. Hoort iedereen mij voldoende? Ja, kom ik goed over?
Ja.
Goed om dat nu te zeggen. Is het zo beter? Fijn. Waar ik vanavond met jullie over wil hebben is een studie waar het begin, laat ik zeggen het eerste zaadje, zo'n 8 jaar geleden ontstaan is. Het heeft soms een heel lang in de kast gelegen, of ergens achter in mijn brein. Dan heb ik weer eens een stuk zitten puzzelen en zoeken en graven en het weer weggelegd. En uiteindelijk is er een studie ontstaan over een onderwerp waarvan ik eigenlijk eerst dacht van nou, kom ik daar ooit wel uit? En helemaal uit ergens komen doe je niet altijd. Maar nu wil ik dus vanavond met jullie iets delen. En het was best ingewikkeld om het goed presentabel te krijgen. Ik had op een gegeven moment zoveel materiaal dat ik eigenlijk niet wist van ik heb het wel in volgorde gezet. En het werd een heel, heel lang verhaal. Maar ik had een echtgenote aan mijn kant. Die heeft meegekeken en die heeft meegeholpen om het behapbaar te maken. Dus we hopen dat dat gewerkt heeft. En dat gaan we ervaren. Ik begin met een inleiding. En het eigenlijke onderwerp van vanavond, dat komt eigenlijk pas veel later aan de orde. Een inleiding over het ontstaan van rabbijnse tradities. Yeshua stelt vraagtekens bij de overlevering der vaderen. Dat kunnen we lezen in het Nieuwe Testament. Er zijn ook vandaag vaste waarheden ontstaan binnen het Jodendom die niet snel zullen worden benaderd met misschien is het ook wel anders. Ik noem als voorbeeld de mezuza aan de deur. Daar zet niet iemand gauw een vraagteken bij. Of bij het aanleggen van tefillin, dus gebedskastjes. Juist deze tradities die zijn ontstaan al voordat rabbijnse of farizeese stromingen de belangrijkste stroming binnen het Jodendom werd. Onderzoekers hebben de tefillin tekstgedeelte gevonden in de Dode Zeerollen. In die tijd waren de farizeeën slechts één van de bewegingen in het Jodendom. Ik zelf denk dat veel van die tradities ontstaan zijn na de Babylonische ballingschap. Toen het Joodse volk zocht naar invullingen om de eeuwige te dienen. De achterliggende gedachte daarbij was niet weer een ballingschap. De ontstane tradities werden een houvast voor de Joden door de tijden heen. Toch zijn er tradities waarbij ik me afvraag of deze zo door de eeuwige bedoeld zijn. Omdat het Jodendom openstaat voor meer uitleggingen, lijkt het me voor hen geen probleem als er ook naar andere inzichten gezocht wordt. Daarbij is het wel zo dat de uitleg van bekende Joodse geleerden, zoals bijvoorbeeld Maimonides, als gezaghebbend worden gezien binnen het Jodendom. Ik heb, en dat zullen jullie dan mogelijk vanavond merken, de vrijheid genomen om toch te proberen aan de hand van een aantal andere invalshoeken naar andere invullingen te kijken in de schrift. Niet in de plaats van, maar naast de bestaande uitleggingen. Over wat ik gevonden heb, wil ik iets delen in alle bescheidenheid, met behoud van respect voor de tradities binnen het Jodendom. Ik vind het belangrijk om te kijken naar wat er staat in het Hebreeuws en de context mee te laten spreken en lijnen te trekken naar andere schriftplaatsen. Dat levert voor vanavond een ontdekkingsreis op en daarin wil ik jullie meenemen. Mijn startpunt, net over gezegd, 8 jaar geleden, was het woord totafot, dat 3 keer voorkomt in de Torah. De echte betekenis is niet bekend, zo leerden wij bij onze leergang Bijbels Hebreeuws. En dat is me dus bijgebleven. Als dat niet bekend is wat het is, kan ik er dan wat mee? Ik begin daar niet mee vanavond, maar wil eerst iets kwijt over het parallelisme in de Hebreeuwse taal. Daarna wil ik het hebben over 2 begrippen, namelijk tenufa en teruf. Truma, en deze onderwerpen vormen de basis voor de verdere studie. Dus ik begin bij het parallelisme. In Bijbels Hebreeuws komen we, vooral in poëtische gedeelten, veelvuldig het parallelisme tegen. 2 of meer keren bijna hetzelfde vermelden. In de bijna herhaling wordt het punt waar het om gaat extra benadrukt. Het is iets waaruit het hoogstaande van de Hebreeuwse literatuur blijkt. Ik geef een paar voorbeelden. Sommigen van jullie is het al bekend, maar ik geef een paar voorbeelden zodat we iets kunnen zien van wat ik bedoel. En nou gaan we naar de eerste. Uit Jesaja 40, vers 12 en wat er volgt. Daar staat: wie mat de wateren in zijn holle hand, vat de hemelen in een span, het stof der aarde in een beker. We lezen eigenlijk een paar keer achter elkaar. Dus die eerste 3 regels, daar lees je een zin van gelijke orde. Dan gaat het verder. En het gaat dus met die beginvraag van wie, ja, en dan woog de bergen in een balans, de heuvels in een schaal. Weer 2 keer, wat heel erg op elkaar lijkt. Wie vat de adem van Adonai, een man die hem zijn raadslag doet kennen? Met wie houdt hij beraad en helpt die hem verstaan? Ook 2 keer hetzelfde. Leert hij hem het pad van het recht? Leert hij hem kennis? En zal hij hem de weg des verstands doen kennen? Hier zien we weer een als het ware inpompen van een bepaalde gedachte via verschillende zinnen. Zie, de volkeren zijn, komt hij, als een spat uit een emmer, als een stofje op een weegschaal, worden ze beschouwd. Herhalingen van niet hetzelfde, maar dezelfde bedoeling wordt weergegeven. Psalm 1, bij velen bekend: welzalig is de man, en dan komen er 3, die niet meeging in de raad van de boze, op de weg van de zondaars niet is blijven staan, op de zetel van de protsers niet ging zitten. Ja, het is gaan, blijven staan en gaan zitten, Maar het heeft allemaal eenzelfde betekenis waar hij verdiept als het voortgaat. Dit is even een inleiding. Wat is een parallelisme? Zijn daar vragen over? Zo niet? Dan gaan we door naar die twee begrippen waar ik het over gehad heb. En die wil ik wat proberen verder uit te diepen. Teruma en tenufa. Ik begin bij teruma. Dat betekent heffing of verheffing. Er zit een wortel in dat woord. Dat is natuurlijk Hebreeuws woorden zitten altijd wortels in. Hè? En dat is rum of ram. Als werkwoord betekent dat verheffen. We kennen het uit het lied Ram Benissa HaMashiach. Hoog en verheven Messias. Ook vinden we hem terug in de naam Abram. Af Ram, verheven, vader. En in de plaats Rama, waar Samuel woonde. Een hoge plaats dus. De betekenis van teruma is tweeledig. Net zoals in het Nederlands. De belasting stuurt je een heffing. Dat lijkt niets te maken te hebben met fysiek verhogen. Terwijl heffen wel degelijk iets omhoog brengen is. In de Tora vinden we de heffing terug als iets dat ingeleverd wordt voor gebruik door de eeuwige. Het wordt als het ware verheven tot een hoger doel. Het doel van de eeuwige. Zo lezen we in Exodus 25 en 35, dat komt zaterdag aan de orde, over de heffing voor de tabernakel. Het was een vrijwillige heffing. En de mensen brachten meer dan nodig was. Wat ze brachten werd verheven om gebruikt te worden voor de plaats van de inwoning van de eeuwige. Op dezelfde manier was ook de halve shekel tempeltax een truma, een heffing. Volgens mij gaat het in veel gevallen tot een hoger doel brengen van een truma samen met een letterlijke verheffing. Die gedachte werd mee ingegeven door het Hebreeuwse woordgebruik, omdat het steeds herhaald wordt als het ware. Het brengen van de materialen voor de tabernakel in Exodus 35, daar wordt in de Naarderse Bijbel geschreven, alle heffers van een heffing, van zilver of koper, brachten ook die heffing tot Adonai. Ik zie in gedachten die mensen komen. Ze bieden als het ware op hun omhoog geheven handen die materialen aan. Dat is het beeld wat in mijn ogen past bij die tekst. En zo staat er in nummer 18 vers 24 over de tienden. Immers de tienden van de zonen Israëls die zij als heffing heffen voor Adonai. In de Tora vinden we veel voorbeelden van de truma, de heffing. Het gaat altijd over bijzondere delen, vaak van offers, die een aparte, hoogstaandere bestemming krijgen. Ik laat er een paar zien. Leviticus 2, vers 9. Bij het spijsoffer wordt een gedeelte afgezonderd door dat als een heffing op het vuur te brengen tot een lieflijke reuk. Het overige van dat spijsoffer is voor de priesters. In Leviticus 7, vers 32 gaat het over het vredeoffer. Het vredeoffer wordt gegeten door degene die het brengt. Behalve het vet, dat gaat op het altaar. En, er is nog meer, de rechterschenkel van dat vredeoffer is een hefoffer en komt de priester toe. Het gaat dus naar de priester. Nummer 18, vers 24, de tiende van het volk worden een heffing genoemd en dit offer is bestemd voor de levieten. Ook een hoger doel dus. Nou heb ik de teruma gehad en dan ga ik naar de tenufa. beweging of wuiving. Hierin zit het woord nof, dat verhoging of top betekent. In Psalm 48, vers 3, komen we dit woord tegen. Mooi is de top, een verrukking voor heel het land is de berg Sion. In het moderne Hebreeuws betekent het woord nof uitzichtspunt. Vandaar kun je de omgeving zien. Maar omgekeerd kun je vanuit de omgeving ook die top zien. Ik heb een aantal voorbeelden. Leviticus 23, vers 11. Leviticus 23 worden natuurlijk de feesten beschreven. En hier gaat het over de morgen na de Shabbat van Pesach. Dan wordt gewoven met de omer. De meeste wel bekend. Daar staat bij dat het is voor een welbehagen in jullie. De bestemming van die omer wordt verder niet beschreven. Maar het is wel een heel mooi iets, wat ook heel erg goed, ja, ook door ons nog regelmatig wordt waargenomen. Ja? Leviticus 23, vers 20, met Shavuot, wordt met 2 eenjarige lammeren en brood van de eerstelingen gewuifd. Die zijn voor de priester. Dan nummer 8, vers 11, 13 en 21, daar wordt dus 3 keer vermeld dat Aaron namens het volk voor het aanschijn van Adonai de levieten moet bewegen. Hoe dat gegaan is, daar heb ik een moeilijke voorstelling bij, maar het staat er wel. Ze werden bewogen. En waarom werden ze bewogen? Omdat ze vrijgezet werden voor een hoger doel. Voor een doel speciaal om dienst te doen, dienstwerk van de eeuwige. Nu ik dit zo opgenoemd heb, hebben jullie waarschijnlijk al gemerkt dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen die truma en die tenufa. Zelfs in Exodus 35 is er sprake van spullen die gebracht worden voor de tabernakel en worden beide woorden gebruikt. Ze worden nogal eens in combinatie gebruikt. Dat zien we ook bij de vredeoffers. Ik heb net het vredeoffer genoemd. Leviticus 7, vers 34, daar staat, want het borststuk van de wuiving en de schenkel van de heffing heb ik bij de zonen Israëls weggenomen van de offerdieren van hun vredesgaven. Ik geef die aan Aaron, de priester, en aan zijn zonen, tot inzetting van eeuwig bij de zonen Israëls. Dus je ziet dat vredeoffer, daar worden 2 dingen, gaan naar de priesters. 1 is voor de priester die geofferd heeft en de ander is voor de priesters in het algemeen. En dat zijn beide elementen, de truma en de tenufa. De truma is een heffing voor de eeuwige, als ik het samenvat. Iets dat tot een hoger doel komt en in mijn ogen ook letterlijk omhoog geheven wordt. Als we praten over de hefschenkel, dan zie ik die schenkel omhoog gaan. Een tenufa wordt in toewijding op hoogte gebracht. Ja? Voor de eeuwige. En door die hoge beweging of wuiving is die tenufa ook zichtbaar. Bij verschillende offers komen beide voor, heb ik net gezegd. En de begrippen staan heel dicht bij elkaar. Tot zover vragen. Dan ga ik naar een ander onderwerp. Ik ga naar het boek Devarim, Deuteronomium, naar het Shema. Dat staat in Deuteronomium 6. Dat is centraal in het Jodendom. En ik zou eigenlijk daar omheen even met elkaar willen lezen. Dus we hebben een loopmicrofoon hier. De vraag is, straks om iemand te lezen. Ik ga even nog, voordat we dat doen, een paar dingen opnoemen. Zodat we bij het lezen kunnen opletten. Mosje vertelt daar in Deuteronomium dus, als we bij de vlakte van Moab zijn, wat de eeuwige op de Sinaï bij tegen hem gezegd heeft. En er zijn een aantal kernelementen in dit tekstgedeelte. Het gaat erover dat de inzettingen bewaakt moeten worden, de verordeningen en de geboden, om ze te doen. Er is een element bij van hoor, en er is een element van betrokkenheid op je zonen. Dus het moet doorgegeven worden aan de generaties. En dat moet je dus doen door je zonen, je kinderen erbij te betrekken. Deuteronomium 6, vers 1, is er iemand die dat met ons wil lezen? Ik heb straks nog meer dingen, want ik heb eigenlijk, vind ik het fijn om niet alles zelf te zeggen.
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren. En die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
We herkennen hierin eigenlijk wat het volk in de Sinaï tegen Mosje zei. We zullen doen en horen. Ja, na'aseh v'nishma. Dat zei het volk. En hier blijkt dus ook weer, hier wordt ook weergegeven, dat er zegen te ontvangen is in het land dat de Eeuwige gaat geven om daar te wonen. En de context is dat er een verbinding is tussen de Eeuwige en zijn volk. Leef volgens mijn Torah en het zal je wel gaan in het land dat ik ga geven. Laten we het Shema en de daaropvolgende tekst nu even nog beter gaan bekijken. Deze tekst, weten we allemaal, die wordt dagelijks in de synagoge gelezen. Kijk vooral naar wat er opvalt. Ik zal zo de vertaling op laten zien. Wat er opvalt in de vertaling. Er is een deel weergegeven in cursief. Daarvan kan je zeggen dat het op een parallelisme lijkt. En er wordt iets versterkt daarbij door herhaling in een andere vorm. En er zijn een paar woorden vet, die zijn weergegeven. De vertaling rondom die vette woorden, die laat ruimte voor een andere uitleg dan de gebruikelijke. Hoor, Israël, Adonai onze God, Adonai is één. Je zult van Adonai je God houden. En dan komt er wat cursief, want dat is een versterking met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. En deze woorden die ik je heden gebied, zullen in je hart zijn. Je zult ze voor je kinderen herhalen en erover spreken. Weer een dubbel iets. En dan, wanneer doe je dat? Als je thuis zit, als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat. Dan gaan we verder. En je zult ze als een teken met je hand verbinden. En ze zullen zijn tot totafot tussen je ogen. Totafot heb ik niet vertaald, dat komt later. Dit is ook cursief. Dit kun je ook zien als een parallelisme. Daar komen we later op terug. Je zult ze schrijven op de deurposten van je huis en op je poorten. Op deze woorden teken op je hand en totafot wil ik verder ingaan. Maar eerst noem ik nog even Deuteronomium 11, waar we een vergelijkbare tekst vinden. De context is van gelijke aard. Het gaat erover dat in het land straks gehandeld moet worden overeenkomstig de woorden van de eeuwige. Vers 18 tot en 20 in Deuteronomium 11. Hij komt op het... Hij wordt leesbaar. En legt deze mijn woorden op jullie hart en op jullie ziel en verbindt hen als een teken op jullie hand en zij zullen tot een totafot zijn tussen jullie ogen. En leert ze je zonen door van hen te spreken als je thuis bent, als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat. En schrijf ze op de posten van je huis en op je poorten. Dit is dus het tweede passage in de Torah waar dat woord totafot voorkomt. Eigenlijk is het heel erg lijkend op het stukje wat we net gezien hebben. In vers 18 staat ook diezelfde opdracht van het teken met de hand, verbonden met de hand en het totafot tussen de ogen. En wat erbij hoort is het leren aan de zonen. Ook het schrijven op de deurposten en op de poorten wordt hier opnieuw genoemd. Dan een opmerking daarover. Het gaat hier over devarim, over woorden. Maar devarim betekent niet alleen woorden, maar ook dingen. Dingen of woorden die op je hart en in je mond zijn. Die zijn door Moshe besproken om die te doen. Dus dingen doe je ook, ja? En het hoeven dus niet per se, zeg ik nu, het hoeven niet per se teksten te zijn op een briefje dat je ergens aanbrengt. Het kan ook betekenen gewoon doen wat opgedragen is. Dat moeten we even vasthouden. Dan heb ik een vraag. Zijn deze specifieke opdrachten in Deuteronomium nieuw? Is dit iets heel nieuws? Dat is een gevoelige vraag. Binnen het Jodendom hebben deze teksten geleid tot de mezuza aan de deurpost en het aanleggen van tefillin. Dus de riem met een, die om je arm gewonden wordt met een doosje waar de tekst zit, waar we het net over gehad hebben. Of hetzelfde, maar dan dat doosje op je voorhoofd komt, zodat die tussen je ogen is. Die praktijken, heb ik al gezegd, zijn al heel lang toegepast. En wie ben ik nou dat ik zeg van nou misschien kan het ook wel anders. Nou, zonder afbreuk te doen aan de Joodse invullingen ga ik dat toch proberen. Naar mijn idee geeft Moshe in het boek Deuteronomium geen nieuwe instructies. Voor het volk het beloofde land ingaat, geeft hij het volk instructies die gebaseerd zijn op wat de eeuwige bij de berg Sinaï en bij de uittocht al tegen hen gezegd heeft. Ik denk eerder dat we voor een goed begrip van deze passages terug moeten naar de plek waar ze voor het eerst beschreven zijn, namelijk in het boek Exodus. Daar waar Moshe vertelt wat de eeuwige hem gezegd heeft. Daar vinden we een aantal keren tekenen, otot, en we vinden ook het woord totafot daar terug. Dat is dus de totaal 3 keer dat het voorkomt. En we vinden het zelfs terug, ot en totafot, in dezelfde combinatie als dat het hier bij het Shema voorkomt. Voordat we verder gaan, eerst nog iets verder over het woord ot, teken. Otot, tekenen. Ze tekenen iets. De eerste keer dat het woord teken voorkomt in de Torah is in het scheppingsverhaal. De hemellichamen worden genoemd voor tekenen, otot, en voor apart gezette tijden, de moedim, en voor dagen en jaren. Daar zien we dus dat die hemellichamen ook betekenis hebben. Kain krijgt een teken, wat dat ook geweest mag zijn, waaruit de mensen kunnen opmaken dat hij onder bescherming van de eeuwige staat. Hij mag niet gedood worden. De regenboog is een teken dat de eeuwige de aarde niet weer door het water zal treffen zoals bij de zondvloed. Het is een teken voor eeuwig, staat erbij. Olam. De besnijdenis is het teken van het verbond van de eeuwige met Abraham. Moshe kreeg tekenen mee naar Egypte om te tonen dat de eeuwige hem gestuurd had. Met de 10 slagen in Egypte deed de eeuwige tekenen en wonderen. Deze waren in eerste instantie bedoeld voor de Egyptenaren, maar ook om de sterke hand van de eeuwige aan het zijn eigen volk te tonen. In de woestijn krijgt Israël de Shabbat als teken van het verbond van de eeuwige met zijn volk. Nou, er waren ook 3 tekenen voor Israël bij de uittocht uit Egypte. En daar gaan we naar kijken. We gaan naar Exodus 12. En dan lezen we eerst vers 1 tot en met 13.
De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zou voor u het begin van de maanden zijn. Hij zou voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. 1 lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, 1 nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken. En aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden.
Ogenblikje, dat was 13. Sorry. Dankjewel. Ik kom er even op. Eerst wordt de opdracht gegeven om dat lam in huis te nemen. Het moment van het slachten en het brengen van het bloed aan de deurposten. Daarna zegt Moshe hoe ze het moeten eten en vertelt hij dat gerichten voltrokken worden aan de Egyptenaren door het slaan van de eerstelingen. Een Pesach, een voorbijtrekken, zal het echter zijn voor de Israëlieten, die het bloed aan de deurpost hebben. En dan staat er in vers 13, wezen zal het bloed voor u tot een teken op de huizen waarin gij woont. Dit bloed is dus een teken voor Israël. Dit is het eerste teken wat verweld wordt. Laat het even goed doorwerken. Ik zelf dacht vroeger altijd dat het teken voor de verderfengel was. Maar er staat heel duidelijk dat het een teken is voor Israël. En verderop staat hoe dat gestalte krijgt. Dan gaan we verder lezen. 14 tot en met 20.
En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heere. In uw geslachten zult gij hem als een altoos durende inzetting vieren. 7 dagen zult gij ongezuurde brood eten. Dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die is gezuurd eet van de eerste tot de 7e dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Nog verder?
Tot en met 20.
Oh, tot en met 20. Zowel op de eerste als op de 7e dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Geenerlei arbeid zal daarop verricht worden. Slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. Onderhoud dan het feest der ongezuurde broden, want op dezezelfde dag leid ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoos durende inzetting. In de eerste maand, op de 14e dag der maand, des avonds, zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de 21e dag der maand, des avonds. 7 dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden, want ieder die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van Israël worden uitgeroeid, hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land geboren is. Niets wat gezuurd is, zult gij eten. Gij zult in al uw woonplaatsen ongezuurde broden eten.
Ja, dankjewel. Vanaf vers 14, wat jij dus net, wat Martijn net gelezen heeft, spreekt Mosje over het vieren van deze dag tot een gedachtenis. En daarbij hoort het eten van matzot 7 dagen lang. Dus hoe gaat het later gevierd worden? Dan gaan we verder, 21 tot en met 28.
Toen ontbood Mozes al de oudsten van Israël en zeide tot hen: trekt heen, haalt klein vee voor uw geslachten en slacht het Pascha. Daarna zult gij een bundel hyssop nemen en in het bloed in een schaal dopen en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten. Niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. En de Heere zal Egypte doortrekken om het te slaan. Wanneer hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de Heere die deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Gij zult dit voorschrift houden als een altoosdurende inzetting voor u en uw zonen. En wanneer gij komt in het land dat de Heere u geven zal, gelijk hij gezegd heeft, zult gij deze dienst onderhouden. En wanneer uw zonen tot u zeggen: wat betekent deze dienst van u? Dan zult gij zeggen: het is een paasoffer voor de Heere die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk en boog zich neer, en de Israëlieten gingen heen en deden dit, zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had, Zo deden zij.
Dank je wel. Ja, een oproep tot het uitvoeren van de handelingen rond het lam en zijn bloed. Maar ook wat hier beschreven wordt, is dat het later een gedenken daarvan zal zijn. Moshe roept op uit te voeren wat hij in vers 1 tot 13 heeft verteld. En hij licht het verder toe in vers 24. En verder zegt hij: bewaren zult gij dit woord tot een inzetting voor u en uw zonen tot in eeuwigheid. En wezen zal het wanneer ge aankomt in het land dat Adonai aan u geeft, zoals hij gesproken heeft. Bewaken zult gij dit dienstwerk. En het zal zo wezen dat uw zonen tot u zeggen: wat is dit? En wat er verder volgt. Nou, hier wordt dus beschreven dat het gaat over het lam, het Pesachlam en zijn bloed. Dat bloed werd in vers 13 beschreven als een teken. En dit teken zal in de toekomst aanleiding zijn voor de zonen om vragen te stellen. Dat staat hier. Deze inzetting vinden we nu niet meer terug bij de viering van Pesach binnen het Jodendom. Hoe kunnen de zonen vragen stellen over het bloed aan de deurposten, als het bloed daar niet wordt aangebracht? Dat is een beetje een open vraag. Dan gaan we verder. Dit moet jullie even goed vasthouden. Hè? Nu gaan we verder. De volgende verse lezen we even niet. 29 tot 42. Dat is een beschrijving van de gebeurtenissen. De slag, dus de laatste slag, de dood van de eerstelingen in Egypte, wordt beschreven. De rouw, de aandrang voor Israël om te vertrekken en hoe dat gebeurt. En dan gaan we misschien nu eerst even pauzeren. Een kwartiertje, ja? Beste mensen, daar willen we verder. Als jullie het nog even vol kunnen houden. Exodus 12, vers 43 tot 49.
En de Heer zei tegen Mozes en Aaron: dit is de verordening voor het Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Maar elke slaaf die u van iemand met geld gekocht hebt, mag ervan eten, zodra u hem besneden hebt. Gij een vreemdeling en dagloner mag ervan eten. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen en u mag er geen been van breken. Heel de gemeenschap van Israël moet dit doen. Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de Heer het Pascha wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het Pascha te houden en zal hij zijn als een ingezetene van het land. Niemand echter die onbesneden is mag ervan eten. Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft.
Ja, dankjewel. Hier lezen we dus over de inzetting van Pesach. Hoe het gevierd zal gaan worden. Dan vers 50 en 51, daar staat: zo, ze maken het klaar, alle zonen Israëls, zoals Adonai, Moshe en Aaron heeft geboden. Zo hebben ze gedaan. Het geschiet op deze huidige dag, uitgeleid heeft Adonai de zonen Israëls uit het land van Egypte, tegen hun heerscharen in. Dus, hier lezen we ook hoe het gedaan werd. Dan lezen we het volgende hoofdstuk. Ik zal eerst even vers 1 en 2 lezen. Dan richt Adonai het woord tot Moshe en zegt: heilig voor mij elke eersteling, splijter van elke moederschoot, bij de zonen Israëls, bij de mens en bij het dier. Voor mij is die. De eerstelingen zullen dus voortaan heilig zijn voor de eeuwige. Dan is vers 3 tot en met 10. Misschien wil iemand dat lezen.
Ja hoor. Daarna zei Mozes tegen het volk: gedenk deze dag waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis, vertrokken bent. Want de Heer heeft u met sterke hand van hier geleid. Daarom mag wat gezuurd is niet gegeten worden. Vandaag vertrekt u in de maand Abib. Het zal gebeuren als de Heer u gebracht heeft in het land van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten, dat hij uw vaderen gezworen heeft te geven, een land overvloeiende van melk en honing, dat u dan in deze maand dit dienstwerk zult verrichten. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten, en op de 7e dag zal er een feest zijn voor de Heer. 7 dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden. En op die dag moet u uw zoon vertellen: dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. En u moet het voor u als een teken op uw hand zijn en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van de Heere op uw lippen is, want de Heere heeft u met sterke hand uit Egypte geleid. Daarom moet u deze verordening in acht nemen, op de daarvoor vastgestelde tijd van jaar tot jaar.
Dankjewel. Gedenken zul je voortaan deze dag van uittocht door het 7 dagen eten van matzot. In vers 9, daar staat, hebben we net gelezen, maar ik ga nog even terug naar vers 9. Wezen zal het voor jou tot een teken op je hand en tot een aandenken, een sigaron, tussen je ogen, opdat het onderricht, Torah, van Adonai wezen zal in je mond. Want met sterke hand heeft Adonai je uitgeleid uit Egypte. Hier zien we dus opnieuw een teken. En in dit vers zien we ook dezelfde soort zin als bij het Shema. Maar er is een verschil. Bij het Shema werd vermeld een teken op de hand en de totefot tussen de ogen. Over de totefot, daar gaan we het later over hebben. Maar nu is er een verbinding van het teken op de hand met een herinnering tussen je ogen. En de onderwijzing, de Torah van Adonai in je mond. Het gaat hier om aanschouwelijk onderwijs. De matze is tot een teken op je hand. Je brengt hem naar je mond. Hij is op je hand, je brengt hem naar je mond. En op het moment dat hij naar je mond gaat, dan zie je hem. Dan is het een teken tussen je ogen. Het is een herinnering aan de sterke hand van de Eeuwige. Daarna, ik wil het nog een keer zeggen, ja. Die matze is een teken op je hand. Je brengt hem naar je mond. Dan is die een herinnering aan het werk van de Eeuwige, aan zijn sterke hand. Een herinnering tussen je ogen. Je brengt hem naar je mond, je stopt hem in je mond, je eet hem, je proeft hem. En dan vragen jouw kinderen wat dat betekent. En dan onderwijs je met je mond wat de Eeuwige hierin te zeggen heeft. Dan gaan we vers. Zijn hier nog vragen over? Dit is echt aanschouwelijk onderwijs, hè? Ja. Zo gaat het. Vers 11 tot 13 zal ik die even lezen. En het zal geschieden dat Adonai je doet komen in het land van de Kanaaniet, zoals hij heeft gezworen aan jou en aan je vaderen, en hij heeft het je gegeven. Draag dan al wie de moederschoot pleit over aan Adonai. Van elke splijterworp van het vee die er voor u wezen zal, de mannetjes aan Adonai. En elke moederschootspleiter van een ezel zul je inlossen met een lam. Als je hem niet inlost, zul je hem de nek breken. en elke eersteling van een mens bij je zonen zul je inlossen. Nou, hier gaat het onderwerp dus over naar de eersteling. Hier wordt verteld, de eersteling is in de toekomst voor Adonai. Lezen vers 14 tot 16, tot en met 16. Wie wil dat doen?
En wanneer uw zoon u later zal vragen, wat betekent dat? Dan zult gij tot hem zeggen, met een sterke hand heeft de Heere ons uit Egypte uit het diensthuis geleid. Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de Heere te offeren, terwijl ik alle eerstgeborenen, mijn zonen, los. Het zal tot een teken op uw hand en tot een teken tussen uw ogen zijn, want met een sterke hand heeft de Heere ons uit Egypte geleid.
Ja, dankjewel. Het getuigenis aan de zoon die erover vraagt. In vers 16 lezen we opnieuw over een teken. Het derde teken. Wezen zal dat tot teken op je hand en tot een totafot tussen je ogen. Want met sterkte van hand heeft de Eeuwige ons uit Egypte uitgeleid. Hier staat eigenlijk dezelfde zin die we bij het Sma tegenkwamen. We zien een verbinding in een soort parallelisme tussen het teken op de hand en het totafot tussen de ogen. Bij het teken van de matze was het een herinnering tussen de ogen. En nu gaat het om totafot. En laten we dan nu eerst eens gaan kijken naar dat woord. Waar gaat dat nou eigenlijk over? Wat is dat voor woord? En we hebben nu wel gezien dat het slaat op de eersteling. Ik heb in het begin al aangegeven dat het moeilijk is om een vertaling voor dat woord te vinden. De vertalingen die we normaal gesproken tegenkomen zijn eigenlijk een invulling van datgene wat er met de tekst gedaan wordt. Een leren kastje met een tekst erin bevestigen op het voorhoofd. Door dit met de daaraan bevestigde leren band eromheen te wikkelen, ja, het aanleggen van de tefillin, dat is wat ermee gedaan is. Het woord totafot is een meervoudsvorm. De enkelvoudsvorm komt één keer voor in de Talmud. En daar wordt het opgevat als iets dat een vrouw draagt. Een soort hoofdband. In het Aramees en in het Arabisch komen verwante woorden voor en die wijzen in, hetzij de richting van een tulband, dat is ook een wikkelmuts, hè, of iets dat in het rond gaat. Iets dat in het rond gaat. En daar moeten we dus aan denken. Het heeft iets te maken met een rondgaande beweging. En omdat het meervoud is, rondgaande bewegingen. Ja? Waar ging het ook alweer over? De eersteling. En de eersteling, dat kan een dier zijn. Als het een mens is, vindt lossing plaats, hebben we net gelezen. En dan komt er uiteindelijk ook een dier. En wat gebeurt er met dat dier dat gebracht wordt als eersteling? Dat is hetgene wat ik me afgevraagd heb. En dat lezen we onder andere in Numeri 18 en in Deuteronomium 14. In Deuteronomium staat dat het gegeten wordt in de plaats die de Eeuwige zal verkiezen. Om zijn naam daar te doen wonen. Het wordt dus gegeten. En dat doet denken aan het vredeoffer, wat ook gegeten wordt. Van dat vredeoffer zijn twee delen bestemd voor de priester. Voor de priesters. En daar hebben we net over gehad. De truma en de tenufa. En laat nou die tenufa ook genoemd worden in Numeri. Waar het in vers nummer 18, vers 18, die zal ik zo laten zien, gaat over de eersteling. Daar komt niet de trauma voor als naam, maar wel de rechterschenkel van het dier. En de rechterschenkel, normaal gesproken, is dat de trauma. Dus hij wordt niet genoemd, maar hij komt eigenlijk wel voor. Dan gaan we kijken naar die tekst in nummer 18, vers 18. Hun vlees zal voor jou, en dat is dus Aaron wezen, zoals het borststuk waarmee gewuifd wordt, dat is de nua, en zoals de rechterschenkel die voor jou wezen zal. Ja, die rechterschenkel, dat is eigenlijk de hefschenkel, de truma. Goed, nu we dit gelezen hebben, hebben we aan de ene kant gelezen in Exodus, het verhaal van de uittocht, waar die eersteling beschreven wordt, in tweevoud, in twee elementen. En we lezen nu in Numeri ook over de eersteling in de praktijk later in het land. Nou, die heb ik naast elkaar gezet. In Exodus 13 zie je dus het teken op de hand en de tote vod tussen de ogen. En in nummer 18 zie je dus de rechterschenkel, de hefschenkel, en het borststuk waarmee gewuifd wordt. We zien dus twee keer een parallel. Ik heb me afgevraagd of dat ook dezelfde parallel kan zijn. Het teken op de hand, de hefschenkel, het borststuk waarmee gewuifd wordt, de rondgaande beweging van de tote vod. Het is visualiseren en denken. Kan het niet? Ik vind het in ieder geval een mooie parallel. Zo hebben we gekeken naar extra dimensies van twee tekenen. De matze hebben we bekeken. Die ging naar de mond en die kwam als herinnering tussen de ogen. We hebben gekeken naar de eersteling, omhoog en bewogen. En er was nog een teken, het bloed. Zouden we daar nou ook iets over kunnen vinden? We hebben gekeken naar Leviticus. En daar lezen we dat het teken een teken is voor het volk Israël. En dat het een inzetting is om de kinderen te laten leren. Het indopen en het aanbrengen van het bloed is niet tot een inzetting gemaakt. Zou er nou ergens een verbinding met deze handeling te vinden zijn? Is er nog ergens sprake van deurposten? Mezuza. Ja, ik denk dat we het allemaal weten. We hebben allemaal die tekst van het Shema gelezen, waar iets staat over deurposten. Schrijven op de deurposten van je huis en op je poorten. De invulling daarvan in het Jodendom is de mezuza geworden. En die heeft een eigen leven gekregen. Een busje aan de deur met die Torah-tekst erin. Maar schrijven op de deurposten is ook indopen en aanbrengen. Als je schrijft, indopen en aanbrengen. En wat er staat over deze handeling bij het aanbrengen van het bloed. Daar staat, je zult een bundeltje hyssop nemen en dat indopen en daarmee strijken. Er staat dus niet letterlijk hetzelfde. Maar ik zie wel verband. In de invulling vind ik eigenlijk heel mooi. Voorafgaande aan de sedermaaltijd nemen we het bloed van het lam in een schaal. En we brengen dat aan op de deurposten. Dan zou onze jonge zoon wel uitgedaagd worden om te vragen wat het te betekenen heeft. Een prachtig symbool en inderdaad een teken voor Israël. Ik wil nu die drie tekenen even herhalen op een rijtje. Veel tekst. Eerst de matze. Een teken op de hand. Bij het naar de mond brengen. Het verwijst naar Gods uitgestrekte hand. bij het uitleiden van het volk Israël. Een gedachtenis, opdat je het onderricht in je mond is. Het is een leermoment voor de kinderen. Dan het bloed. Een teken is het voor jullie, het volk Israël. Een inzetting om dit op de deurposten aan te brengen. Een leermoment voor de kinderen. En dan de eersteling. Teken op de hand bij het heffen van de schenkel. En het hoogbuiven van het borststuk. Dat goed gezien wordt. Het is tussen de ogen. De eersteling is voor de eeuwige. En ook dat is een leermoment voor de kinderen.
Als ik jullie helemaal een tijdje moet gewoon zeggen hoor. Want je hebt het over het bloed en over de zeden. Maar dan denk ik van, als wij de zeden vieren, dan hebben we nooit het lam. Dat is een bordje wat aan moet denken, maar we hebben nooit het lam. En ik heb geleerd dat het is omdat er geen tentbord is. Er kan geen lam worden geslacht. Maar in Egypte was er ook geen tentbord.
Klopt.
Dus hoe zit dat dan?
Er staat nergens dat het in de tempel geslacht moet worden. Nee, dat staat er niet. Overigens, dat vind ik leuk om te vertellen. Ik heb één ander zaadje voor deze studie ooit toegediend gekregen. Bij het vieren van de seder bij mensen in Jeruzalem. Van de universiteit waar wij studeerden. En deze man had eigenlijk diezelfde gedachte. Voordat we aan tafel gingen, had een schaal. Nou, daar zat geen wijn in, daar zat geen bloed in, maar er was wel een rode vloeistof. En we gingen naar buiten, naar de deurposten van het balkon. En hij had ook nog hyssop bij zich. En wij gingen dus allemaal, konden wij een strijkje langs de deur maken. Toen was dat nog iets wat heel veel mensen aan het denken zette en mij ook aan het denken gezet heeft, hè, ons aan het denken gezet heeft. Maar het heeft ook bijgedragen aan de gedachte voor deze studie. Het is natuurlijk, het is een symbolische handeling. Maar hij is wel fantastisch mooi. En je kunt dat doen aan je deur met iets wat je dan misschien later wel weer afwast. Of wat misschien nog moet blijven zitten. Dan zie je dat dus later ook. En dan denk je van, oh ja. Dat is, heeft dezelfde functie, een beetje, als de mezuza. Ja. Maar dan echt.
Maar kunnen wij dat als niet-Joden doen?
Wat zeg je?
Kunnen wij dat als niet-Joden doen?
Wij hebben ook een mezuza aan de deurpost. Mogen we dat of mogen we dat niet? Ja, dat zijn andere vragen.
Nee, omdat er wel een bepaling staat dat een omsneden ding niet bij het Pesach aanwezig wordt.
Ja, maar het Pesach moet eten staan.
Ja.
Die discussie wil ik nu niet. Dan is de volgende vraag. Hoe zit het met deze tekenen bij het vernieuwde verbond? Yeshua heeft zichzelf gegeven voor zijn volk. En voor ons uit de heidenen. Hij heeft betaald met zijn lichaam en verzoening gebracht met zijn bloed. Bij de sedermaaltijd heeft hij de viering ingesteld die wij nu nog vieren als de maaltijd van Yeshua. Daarin spelen twee tekenen een rol. De matze, zijn lichaam, en de wijn, teken van zijn bloed. Deze tekenen hadden al een betekenis van gedachtenis. Ze kregen nu een nieuwe betekenis van een gedachtenis, namelijk aan hemzelf. Wij denken aan hem en zijn offer totdat hij gekomen zal zijn. Als we de maaltijd vieren, kunnen we de matzen naar onze mond brengen en zal deze een moment tussen onze ogen zijn. Op dat moment is het een gedachtenis tussen onze ogen. Een gedachtenis aan hem. Bij de beker kunnen we denken aan het bloed dat op de deurposten werd aangebracht. Het teken herinnert ons eraan dat de doodsengel voorbij ging doordat het Pesachoffer was geslacht. Yeshua, het Pesachlam, gaf zijn bloed, zodat de dood voorbij gaat. Hij kocht ons vrij. Blijft over de vraag, hoe zit het met het derde teken? De eersteling. Wie is de eersteling? Eersteling, de eersteling, is Yeshua de Messias. Hij werd verhoogd bij zijn terechtstelling. Geheven aan het kruis als een hefoffer, een truma. Ingezet tot een hoger doel, de vrijmaking van zijn volk. En het was ook toereikend genoeg voor de vrijmaking van de volken. Hij werd aan het kruishout gespijkerd en opgericht. Bij dat oprichten werd hij bewogen totdat het kruis vast stond. Daarbij ging het kruis heen en weer. Iedereen kon hem zien, zoals bij een tenufa. Het beeld van het teken en de totefot van de eersteling past op hem. Maar ook nu is hij verhoogd. We lezen dat onder meer in Filippenzen 2 vers 8 en 9. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem verhoogd en hem genadig de naam verleend die is boven alle naam. Yeshua, de Zoon van de Eeuwige, van hem zeggen we en zien we dat in Moshe en de profeten van hem geschreven is. Dat hij de vervuller, de invuller van de Torah is, de levende Torah. Hij, de verhoogde Heer, is onze voorspraak bij de Vader. Op hem hopen wij. Zijn er vragen?
Ik dacht dat de eersteling opstond als eerste opgestaan uit de dood.
Dat ook. Ja, het is niet tot één eerste, maar tot één eerstelingschap beperkt. Hij is ook de eerste, ja. Dat is zo mooi, hè? Ja. Esther.
Ik weet eigenlijk niet of dit hier wel bij past, want dan moet je het maar niet beantwoorden. Maar ik ben als een beetje geïntegreerd door die tekenen. En later in de Bijbel kom je ook tekenen tegen die zijn door de engel zijn geplaatst op het voorhoofd, bijvoorbeeld in Ezekiel. Je komt het later tegen in Openbaring, ten kwade en ten goede natuurlijk. Maar heeft dat hier iets mee te maken of is dat iets anders?
Ieder teken heeft zijn eigen betekenis. En wat ik nu heb geprobeerd weer te geven, is de betekenis van deze tekenen. Maar er kunnen ook andere tekenen zijn die een andere betekenis hebben. De overeenkomst van tekenen is dat ze allemaal een betekenis hebben. Dat ze dus belangrijk zijn. Zullen we het dan afsluiten?